Er is zoveel dat gedeeld kan worden, maar wanneer ik op een plaats ben, is het mijn verantwoordelijkheid om de Heer en de Vader toe te staan door mij te spreken tot zijn kinderen, wat hij ook tot jullie wil zeggen. Er is geen mening over. Ik heb geen agenda over wat moet gebeuren. Dus of ik succesvol ben of niet terwijl ik hier ben, is wel of niet dat hij kan zeggen door mij heen wat hij tot jullie wil zeggen. Ook al heb ik je ontmoet, ik ken je niet, maar hij wel. Hij kent je beter dan je jezelf kent en hij weet wat je moet horen. Dus ik heb geen voorafbereide boodschap, want zelfs dan verandert hij die nog steeds afhankelijk van hoe jij naar de boodschap reageert. Serieus, hij vertelt precies wat hij wil delen. Maar hij zal het veranderen als je niet op de juiste manier reageert op wat hij zegt. Omdat je je realiseert dat jouw weerstand ook iets betekent dat hij nog een beetje langer aan zal werken. Hij zal er nog een beetje meer over uitweiden. Dus vandaag, ik ben hier al eerder geweest, heb ik een heel wat boodschappen gedeeld. Velen van jullie hebben het boek Mijn schapen horen mijn stem gekregen. En misschien ook het boek Wakker worden, de tijd raakt op. En daar staat gewoon een enorme hoeveelheid informatie in die je op je eigen tempo kan bestuderen en doornemen waar de Heilige Geest met je kan handelen. Maar ik wil nog wat andere belangrijke dingen met je delen. Sommige dingen kunnen je gedachten misschien wat triggeren en gewoon je begrip openen om naar de schriften te kijken en te zoeken naar wat God misschien op een of andere manier doet. Ik ben hier vandaag als leraar en ik heb een eenkamer schoolgebouw. Ik weet dat sommigen van jullie oud genoeg zijn om zich die scholen nog te herinneren. Maar we hadden verschillende klassen en één leraar. En dat is wat ik ben als een leraar van het evangelie. Waar ik ook ga in de wereld, of het nu zijn grote menigte is of van duizenden mensen of nog steeds een eenkamer schoolgebouw. Ik krijg baby's tot en met dokters in de theologie die God mij laat onderwijzen over een onderwerp dat in zekere zin nog nieuw voor hen is. Hoe doe je dat? Ik laat gewoon de Heilige Geest door me stromen en hij zal hen overgeven om te horen op het niveau waarop ze zijn. Begrijp je dat? Hij zal interpreteren wat er gezegd is of het uitleggen in de geest van elk individu op welk niveau dan ook. Als je dat probeert te doen vanuit het natuurlijke, dan richt je je op één niveau. Maar als de Heilige Geest met je werkt, dan krijgt iedereen iets. Het maakt niet uit wie je bent. Ik herinner me dat mijn vader dominee was en leraar op een school. En hij had de reputatie complexe onderwerpen zo eenvoudig te kunnen maken dat een kind het kon begrijpen. Ik herinner me dat hij me advies gaf toen ik nog een tiener was, toen ik nog eigenlijk niet wilde luisteren. En hij zei, zoon, als je later leraar wilt worden, hou het dan eenvoudig. Hij zei, elke gek kan het ingewikkeld maken. En hij zei, het vergt wijsheid om het eenvoudig te maken. Hij zei, als ik lesgeef waar ik predik, waar ik lesgeef op school of lesgeef over een ingewikkeld onderwerp, dan denk ik welke van de vaardigheden het minste zal zijn voor een persoon daar. En ik richt me op hen en ik zorg ervoor dat ik het zo eenvoudig maak, zodat ze het begrijpen. En als ik zie dat ze kunnen begrijpen waar ik het over heb, zal iedereen het kunnen begrijpen. Kijk nu, er zijn sommige van de meerdere intellectuele mensen misschien beledigd, maar maak je geen zorgen, die doen er toch niks mee. Dus dat is wat ik probeer te doen, het eenvoudig te houden. Ik verwacht niet dat iedereen het eens is met wat ik zeg. Maar ik wil zeker van zijn dat ze begrijpen wat ik zeg en dat ze niet verkeerd begrijpen wat ik zeg. Ik wil het duidelijk maken. Dan zal je er ook mee wilt doen, dat is tussen jou en de Heer. Weet je, de basisboodschap die ik onderwijs gaat over een relatie van God. God leren kennen. En het belangrijkste schriftgedeelte daarbij is de gave van het eeuwig leven te krijgen dat God ons heeft gegeven en dat opgestompt staat in Johannes 17 vers 3. Dat we de Vader en Jezus kunnen leren kennen en daar gaat het boek Mijn schapen horen mijn stem allemaal over. Dus er zijn een paar punten die ik deze ochtend wil delen en dan zal ik me aan het eind concentreren op één specifiek punt. Maar in Jeremia hoofdstuk 9, toen ik voor het eerst op zoek was en God wilde leren kennen, begon ik niet in het Nieuwe Testament. Het is een boek, dus ik ging naar het begin. Ik begon bij Genesis 1. Dus ik ben aan het lezen, maar aan de schriftgedeelten die mij bemoedigden en mijn gedachten op hol brachten, was in Jeremia hoofdstuk 9. En ik denk erover om te proberen God te leren kennen. Maar dit schriftgedeelte zegt iets dat me versteld deed staan. Het lijkt bijna onmogelijk. Dus luister naar Jeremia, hoofdstuk 9, vers 23 en 24. Er staat: Zo zegt de Heere, laat de wijze niet roemen in zijn wijsheid, laat de machtige niet roemen in zijn kracht, laat de rijke niet roemen in zijn rijkdom. Maar laat hij die roemen, roem in dit, dat hij mij verstaat en kent. Hoor je dat? Dat hij mij verstaat en kent dat ik de Heere ben, die goedertierenheid en gerechtigheid op de aarde uitoefent. Want in deze dingen schep ik vreugde, zegt de Heer. Nu, ik wil hier niet te hele veel tijd aan besteden, maar in onze maatschappij, in onze wereld, zijn er drie dingen waar de meeste mensen naar streven. Ofwel opleiding, als je veel opleiding hebt en veel wijsheid en kennis, dat geeft je een voordeel. Hoe hoger je diploma, hoe meer mogelijkheden je hebt om een hogere levensstandaard te hebben in onze wereld, als je een gezaghebbende positie bent. Wie wil er nou niet de baas zijn? Je wilt niet degene zijn die onderaan staat. Je wilt degene zijn die de leiding heeft. Dus iedereen wil de autoriteit hebben en dat geeft je het voordeel als je de baas bent, omdat je mag beslissen wat er gedaan wordt. En de andere is rijkdom, of je het nu geërfd of verdiend hebt. Het is ook macht in deze maatschappij. Dus de meeste mensen streven naar minstens één van deze drie dingen. En als je één van deze drie dingen bereikt hebt, dan doen we het goed. We zijn trots op onszelf. Wat als je al deze drie dingen bereikt hebt? Dus dat je veel wijsheid hebt en heel veel autoriteit en ook veel rijkdom. Dat zou iets zijn om echt enthousiast over te zijn in onze wereld. En dat zou je veel eer geven. Je zou geëerd worden door veel mensen en gerespecteerd door veel mensen of benijd door veel mensen. Maar de Heer zegt, als je al deze drie dingen hebt, roem er dan niet in. Hij zei niet dat het verkeerd was om wijsheid te hebben. Hij zei niet dat het was verkeerd om autoriteit of rijkdom te hebben. Hij zegt dat als je het hebt, roem er dan niet mee. Als je iets waardig wilt hebben om in te roemen, roem er in het feit dat je mij, dat is God, niet alleen kent, maar ook begrijpt. Dat is nogal verbijsterend, omdat we zelfs moeite hebben met de vraag, kan ik wel met God praten? We willen de telefoon twee kanten opwerken. Kan ik wel iets zeggen? Hoe ver is het dat van hem echt te leren kennen, laat staan hem te begrijpen? Dat is een heel ander gebied en toch zegt hij dat het mogelijk moet zijn. Dat is het doel waar we naar zouden moeten streven, maar onder het oude verbond was het niet mogelijk. In het nieuwe verbond maakte hij het mogelijk door de geest van God in ons kwam, waar hij in ons kon wonen en hij gaf ons de gave die komt uit genade door geloof, niet uit werken, dat we hem werkelijk kunnen leren kennen. Als je iemand echt leert kennen, net zoals ik Shirley, mijn vrouw, die ik ben al 51 jaar samen met haar, als iemand heb leren kennen. Want als er bepaalde dingen gebeuren, weet ze hoe ik reageer, maar ze begrijpt ook waarom ik zo reageer. Dat is waar ik het over heb met God. De meeste mensen hebben geen idee hoe God op iets gaat reageren, omdat ze hem niet echt leren kennen. De Satan geeft ons altijd veroordelen en ideeën dat God bedoelde dat dit zijn motivatie was. Dit is waarom hij dit deed, waarom hij dat en komt niet overeen met de Bijbel. En daarom is het een vrucht dat we hem niet echt leren kennen. Dus God wil dat we hem kennen, zodat wanneer iets gebeurt, we herkennen dat dit hem is. Dit is een deel van zijn karakter, die wie hij is. Maar als je volwassen begint te worden, dat is wat God wil dat we doen. Hij wil dat we volwassen worden. Je gaat hem niet begrijpen als je een baby-christen bent of een kind. Maar als je opgroeit en wandelt en consequent met hem en hij functionele heer van je leven is en je ziet hoe hij in je leven werkt, dan leer je hem goed kennen. Je leert kennen hoe hij werkt en begint de gezindheid van Christus aan te nemen. Door het proces van de vernieuwing van je denken en het voorbijgaan van oude dingen en nieuw worden van alle dingen, word je meer Christusachtig. Hij schept in jou die nieuwe schepping. Dat is heel bijzonder. Ik deelde gisteren met jullie over een oorspronkelijke schepping. Dat is wat het woord nieuw betekent. Het originele schepping in ieder van ons. Maar we moeten hem vertrouwen om dat te doen. Maar als we dat doen, nemen we zijn kenmerken aan. En als we volwassen worden, dan begint God in diepere dingen aan je uit te leggen. Met de discipelen sprak hij tot alle anderen in gelijkenis en hij komt dan terug. Zij begrepen hem ook niet, maar hij sprak in natuurlijke gelijkenissen dat horende ze horen en ziende niet zouden zien. Omdat ze natuurlijk zijn en de geestelijke dingen niet kunnen begrijpen, was het niet de tijd voor hen om ze te begrijpen. Maar de discipelen die hij trainde zou hij later uitleggen, maar hij sprak nog steeds in gelijkenissen. Maar nadat ze met hem gewandeld hadden, leerden ze hem kennen en vertrouwden ze hem volledig. Toen tegen het einde van zijn bediening begon hij dingen duidelijk te spreken om hen te doen begrijpen. En ze zeiden, Heer, nu spreekt gij duidelijk en niet met gelijkenissen. Dus dat was het niveau van hun groei en ze werden volwassen in hem. Dat is wat wij ook gaan doen. Dus als we hem eenmaal beginnen te leren te kennen en we wandelen consequent met hem, dan begin je niet alleen te begrijpen wat hij gaat doen, maar ook waarom hij het op die manier doet. In het begin is niets belangrijker dan geloof, want geloof is alles wat in het koninkrijk God iets activeert. De schrift zegt, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. De Bijbel zegt, de rechtvaardige zal leven door het geloof. De schrift zegt, alles wat niet uit geloof is, is zonde, en er staat ook, zoals uw geloof is, zo zij het tot u. Dus de zuivering van uw geloof, zegt de Bijbel, is veel kostbaarder dan goud. Het is heel belangrijk dat we God kunnen vertrouwen zonder dat er twijfels of belemmeringen kunnen komen en dat we ons geloof niet verkeerd richten op dingen die niet de waarheid zijn. De wegen die juist lijken, waar ook veel over wordt verteld. Gedachten die Satan brengt, beschuldigingen die hij zelfs tegen God inbrengt en we geloven ze en we beginnen bestanden tegen God op te bouwen die ons dan belemmeren om hem te kunnen vertrouwen. Dat is een proces. Ik herinner me dat toen ik voor het eerst begon, God zei dat ik vanwege mijn roeping door een zware training zou gaan. En God sprak over sommige dingen en liet me dingen doen in het begin die gewoon totaal oneerlijk leken. Ik bedoel, hij zei dat ik iets moest doen en ik kon meteen ook door zijn betere manieren bedenken om dat te doen dan wat hij zei. En het zou niet eens moeilijk zijn. Wat hij zei was gewoon bijna wreed. Ik weet hoe Petrus zich nu gevoelde toen de Heer tegen hem zei, wel, heb je me lief? Wel, natuurlijk, zei hij, Heer, ik heb je lief. En ik zou precies zeggen wat Petrus zei. Ik denk dat hij mijn plan gehoord heeft. Maar dit is wat hij zei om te doen. Johannes 14, vers 15 zegt, als gij mij lief hebt, houd dan aan mijn geboden. Dus ik zou precies accepteren en zou gewoon doen wat hij zei. Want om het niet te doen was voor mij om te zeggen, ik hou niet van u. En ik had alles willen verliezen voordat ik zou zeggen en dat zou zeggen. Dus ik deed het gewoon. Maar ergens later, nadat ik voorbereid was in de bediening, op een dag had ik gewoon gemeenschap, omdat ik nu de Vader en Jezus bij mij woonden, zoals in Johannes staat. En zij openbaarden zich aan mij en manifesteerden zich. Dus deze specifieke dag was ik gewoon in gemeenschap met de Vader. Ik praatte met de Vader en hij sprak tot mij. Hij zei, ik wil dat je teruggaat en ik ga 2 of 3 van de moeilijkste beslissingen die ik voor je nam in je leven toen ik je trainde. En ik ga een beetje uitleggen waarom toen die keuzes maakten. In het begin zuiverde hij mijn geloof, maar hij legde niets uit. Ik moest hem kunnen vertrouwen omdat hij betrouwbaar is. Of geloof je dat hij het was of niet. Dus hij legde iets uit omdat hij wilde dat ik gezegend zou worden. En gezegend zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Dus dat was toen belangrijker. Als hij het aan mij moest uitleggen, begrijpen, dan zou iedereen het geloven. Dus het zuiverde mijn geloof dan helemaal niet. Dus het belangrijkste deel van het eerste jaar was het zuiveren van mijn geloof. Maar dat was al gebeurd. Dus hij ging terug naar ongeveer 3 van de echt moeilijke keuzes die hij in mijn leven maakte in het verleden. Hij zei, ik ga niet alleen alle redenen laten zien. Ik wil alleen een paar van de redenen laten zien waarom ik toen die keuzes gemaakt heb in jouw leven. Dus hij koos er 1 uit en begon me een paar redenen te tonen. En toen stelde hij mij de vraag, als jij de informatie gehad die ik je net gegeven heb op het moment dat de beslissing werd genomen. En ik zei tegen je, maak jij de keuze? Wat denk je dat je op dat moment had gedaan? Welke keuze zou jij hebben gekozen? Onthoud, ik had jaren geleden zeker een dozijn betere manieren bedacht om iets te doen. Je moest wel een idioot zijn om iets anders te kiezen dan wat God had gekozen. Mijn 12 ideeën kwamen niet eens in de buurt van de lijst. Het zou het stomste ding ter wereld zijn geweest als ik dat had gedaan. Toch het leek op dat moment het slimste om te doen. Natuurlijk maakte dat vanaf dat moment gemakkelijker. Maar het maakte niet gemakkelijker omdat ik toch al helemaal geen moeite met hem had om hem te vertrouwen. Hij hoefde me niet te verwarren met feiten. Zeg maar gewoon wat u wilt dat ik doe. Ik was in mijn hoofd aan het proberen om iets uit te zoeken en het ging me toch niet helpen. Vertel me gewoon op welke knop ik moet drukken. Ik hoef niet te begrijpen waarom de lichten aangaan, dus ik hield het simpel. Dat is wat kinderlijk vertrouwen is. Daar horen we mee te beginnen. Dat is waar ik nu iets 40 jaar later ben. Dus ik heb nog steeds kinderlijk vertrouwen. Hij hoeft mij niets uit te leggen. Ik deelde dit, soms denk ik dat het niet helemaal klikt met iemand en ik ga een beetje meer delen over de heerschappij van Jezus een beetje later in mijn leven. Maar mensen zijn bang om God te erkennen omdat ze bang zijn wat hij zal kunnen zeggen. En zelfs als ze hem horen, dan worstelen ze met hem te gehoorzamen of niet. Ik ben een beetje vreemd. Ik erken God op mijn manier, maar voordat ik hem erken en luister, voordat ik maar één enig idee heb wat hij gaat zeggen, is mijn antwoord al ja. Ik heb al ja gezegd voordat ik ook maar weet wat hij mij gaat zeggen om te doen. En dat maakt helemaal mij niet nerveus, helemaal niet. Het is gewoon, het kan me niet schelen wat het is. Dus, ik zeg alleen maar, dat maakt het leven gemakkelijk. Dat is alleen maar omdat mijn geloof op die manier in hem gezuiverd is. Ik vertrouw hem met mijn hele hart en dat maakt het makkelijk. Maar als je hem niet met je hele hart vertrouwt, dan wordt het helemaal gek als je eraan denkt om zoiets te doen. Dus denk daar eens over na. Boven alles wat we op deze aarde kunnen bereiken, rijkdom, wijsheid of macht, gaat het kennen en het begrijpen van God daar ver bovenuit. En waarom zei hij om daarin te roemen als het niet mogelijk was om God te leren kennen en te begrijpen? Dat deed me versteld staan, want ik had al genoeg problemen met het feit dat we hem zelfs maar konden kennen, maar dat is nu juist. Kun je God begrijpen? Maar we zijn zijn kinderen en je zult hem niet begrijpen als je een kind bent, maar als je opgroeit en je bent in staat om met hem te wandelen en hem te ervaren en hem door je heen te zien werken, dan leer je hem kennen en dan spreekt hij tot jou. Op een dieper niveau, op diepere dingen van God. Hij opent je ogen, zodat je meer begrijpt hoe zijn koninkrijk functioneert en waarom het op die manier functioneert. Dan begin je de keuzes te begrijpen die hij maakt. Dus ik wilde dat even kwijt over dat specifieke punt. Gisteravond heb ik veel verteld over de tactieken van Satan en de verschillende dingen die hij gebruikte. Dat was in deel 1. Vooral in zijn misleidende manieren om te komen met wegen die juist lijken. Maar ik realiseerde me dat veel christenen nog steeds geïntimideerd zijn door Satan, die geesten van angst over hen brengt en intimideert omdat hij daar goed in is. Hij is dus de verleider. Hij kan je verleiden met de dingen van het vlees. Dus veel christenen hebben daar nog steeds mee te maken omdat ze niet willen omgaan met de oude natuur. De oude natuur wordt sterk, dus ze moeten altijd vechten tegen de begeerten van het vlees en de dingen van het vlees. Anderen, omdat ze overwegend in dat natuurlijke leven rijk leven. Anderen, omdat ze overwegend in dat natuurlijke rijk leven, is het Satans koninkrijk. Hij heeft dan toegang. Dus hij kan gemakkelijk geesten van angst tegen je brengen en allerlei dingen. Dus zelfs als je erover denkt om die dingen te doen die God wil dat je doet, omdat je God niet begrijpt of hem niet kent, kan de duivel je allerlei griezelverhalen geven over hoe het zou kunnen zijn en wat er allemaal mis zou kunnen gaan als je gehoorzaamt. Dan zul je angst hebben. Dus hij gebruikt de geest van angst. Dus in dat rijk komt hij als een brullende leeuw. Ken je dat woord, zodat hij je kan verslinden? Ik wil een klein stukje van de Bijbeltekst met je delen, omdat het misschien een ander licht geeft. Maar sommigen van jullie weten, als je me gehoord hebt, als ik het over de duivel heb, dat ik een beetje een andere houding heb tegenover de duivel dan veel mensen hebben. Ik deelde daar gisteravond een beetje over, de eerste keer dat ik naar Afrika ging. Dat is de laatste keer dat Satan ooit tegen me sprak en me probeerde te intimideren. Omdat dit een land was dat was overgenomen door een militaire staatsgreep, geen wet had in het land en het was erg gevaarlijk. En de duivel zei tegen me toen, als je naar Nigeria komt, in de jaren 80 was dat, dan ga ik je vermoorden. Dus hij probeerde me daarmee te intimideren. Maar toen had ik al een basisreactie en ik heb twee reacties naar hem toe. Het eerste wat ik doe is, ik lach hem uit. Dus dan neem ik de wind uit zijn zeil. En mijn tweede reactie is, dan zeg ik, doe je best, ik geloof niet dat je het kunt. Dus mijn antwoord aan hem was, ik lachte toen en dat hij zei, nou, waarom jij? En toen ik zei, waarom wacht jij tot Nigeria, totdat ik in Nigeria ben, heb je hulp nodig om het voor elkaar te krijgen? Als je me gaat vermoorden, waarom doe je het dan nu niet? Ga er dan mee door. Waarom moet je wachten tot ik naar Afrika ga? Heb je hulp van iemand nodig? Ik hou van dit Bijbelvers en ik lees het uit de King James Version, de originele, de Engelse. Maar dit is 1 Petrus 5 tot 10. Desgelijks gij jongeren, zijt den ouden onderdanig en gij zijt allen elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardige, maar de nederigen geeft hij genade. De meeste christenen hebben een echt probleem met nederig te zijn voor God en hem te vertrouwen met hun hele hart. Je hebt maar twee keuzes, of je wandelt in nederigheid, of je wandelt in hoogmoed. Dus er zijn maar twee keuzes, of je wandelt in de nieuwe natuur, in de geest, of je wandelt in de oude natuur, dat is het vlees. Dat zijn de enige twee keuzes, er is geen derde. En de duivel blijft proberen om iemand met een derde keuze te brengen. En weet je waar de derde vandaan komt? Het is niet alleen van de oorspronkelijke tuin. Ze konden alles hebben in de tuin van Eden. De boom des levens en de slechte boom. Dat was een boom die verboden was. Maar deze boom had twee verschillende vruchten. Het is een boom van kennis van goed en kwaad. Dat was dus verboden. Maar onthoud, Satan zegt dat God weet, hij zei toen tegen Eva, dat God weet dat als je hiervan neemt, je in staat zal zijn om goed van kwaad te onderscheiden. Net en als God te zijn. Je zult zijn als God. Dat is van de adem natuurlijk. Als we daar vanuit functioneren. Dus in de ademnatuur zijn wij Heer, wij zijn God en we kunnen kiezen om een goede God te zijn of een slechte God, kwaad of goed. Maar beide zijn verboden en dat is de misleiding. Zolang we maar een goede God zijn, denken we dat het goed is. Het probleem is dat je God niet bent en om een Heer te zijn moet je de autoriteit over God toe-eigenen. En dat is precies wat Lucifer deed en de hele val veroorzaakte. Hij verhief zichzelf boven de Allerhoogste. Dus ik ga daar nog wat meer over vertellen. Maar hij zei, vernedert u onder de machtige hand Gods, in vers 9, opdat hij u te zijner tijd verhogen. Nou, deze twee dingen. Of je bent trots, en je moet dit eenvoudig houden. Een vrucht van trots kennen we. Het is een hoogmoedige geest. Maar beiden zijn te geestelijk om de vruchten naar buiten te laten komen. Dus blijven we erop zitten en we gooien een valse vrucht, maar de trots is er nog steeds. Dus hoe weet je of je nu in trots bent of niet? Als je in de natuurlijke natuur bent en je neemt de beslissingen, je stuurt je eigen leven, dan ben je in hoogmoed. Je bent in de oude natuur en je bent in trots. Als je in nederigheid bent, erken je de Heer en Hij leidt je leven. Het is niet ingewikkeld, het is eenvoudig. Dus hij vertelt je telkens wat je moet doen. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat hij u te zijner tijd zal verhogen. Dit toen ik dit voor het eerst las in de Bijbel, zei ik, oké, ik ga me vernederen voor God en God zal me verheffen. Ik verootmoedigde mezelf en alles begon uit elkaar te vallen. En ik greep alles weer vast en probeerde alles te repareren in mijn leven en ik begreep het niet. God gaf me een illustratie hiervan. Ik was in Afrika en ik was dit aan het delen met iemand en ze konden het niet begrijpen. En God gaf me de volgende gelijkenis. Hij zei, deze jongens zijn opgegroeid in dorpen en hutten en dus keek ik na een van hen. En ik zei tot hem in Afrika, een jongen in Afrika, zei ik tot hem, stel je hebt een hut in een dorp en je hebt een klein stukje land en daarop heb je een hut gestaan. Wat als iemand naar je dorp op de zandweg stopt met een grote Mercedes en een limousine, een man stapt uit en vraagt, is dit jouw huis? En je zegt ja. En hij zegt, heb je het gebouwd? En jij zegt ja. En hij zegt, nou laat me je een foto zien van mijn huis. En hij haalt een grote poster tevoorschijn met een stenen herenhuis van 3 verdiepingen en $1 miljoen waard. En hij zegt, dit is mijn huis, hoe zou jij het vinden om zo'n huis te hebben? Wat zou je dan zeggen? Nee, ik vind mijn hut wel leuk. Ik denk dat ik het daarbij hou. Natuurlijk niet. Wat als deze man zei, nou, ik ben een aannemer en er komt een grote klus aan waar we wat tijd ertussen hebben. En ik heb een hele ploeg en ze doen niets en ik voel me gewoon gul. Dus ik zal je vertellen wat ik ga doen. Ik kan dit alleen doen met jouw toestemming. Als ik jouw toestemming heb, als jij me dus toestemming geeft, bouw ik net zo'n huis als ik heb op jouw kavel, op jouw stukje grond. En dat kost je geen cent. En ik zei, wat zou je dan zeggen? En onthoud, deze man kan niet liegen, want hij vertelt de waarheid. Nou, natuurlijk, kom op. Je zegt ja. Hij zei, oké, ik kom morgen vroeg meteen. Denk eraan dat ik alleen kan werken zolang je me toestemming geeft. Het is jouw land, het is jouw keuze. Dus hij komt de volgende ochtend en ondertussen zei hij, ik laat je een poster achter, dan kun je aan je vrouw en familie een foto laten zien hoe het huis er gaat uitzien. Wat denk je wat er gaat gebeuren? Als je je vrouw en buren deze poster laat zien, wat deze blanke man hier komt doen voor jou, zullen ze je aankijken alsof je een gek bent. Deze man lacht op zijn weg terug je uit en denk je dat je stom genoeg bent om te geloven dat hij dat zal gaan doen. Als je niet oppast, raak je beledigd en verzet je je voordat er iets op je eigen land komt te staan. Stel je dat je daar voorbij bent en je komt verder en je stapt uit en zegt, oké, ik heb nu de toestemming. Ga je gang dat huis te bouwen. Dus hij draaide zich om met alle ploegen achter hem aan en hij zei, oké, achteruit. En ze laden de bulldozers van de diepladers en ze komen aanrijden. En wat is dat voor geluid? Een geluid van bulldozers. En ze hebben nog nooit een bulldozer gezien in Afrika. En daar komt hij aangereden. En het eerste wat hij doet is de hut van het terrein weghalen. En dan zeg je, ho, wacht even, wat ben je aan het doen? Man, dat is mijn huis, dat je net hebt plat gebulldozerd. Je wilt dit, dan wordt gezegd, je wilt dit herenhuis, of niet? Ja, zeker, dat wil ik dat. Nou, jij bouwde een hut precies in het midden van het perceel. Dat moet eerst weg worden gedaan. Ik kan dit herenhuis daar niet bovenop bouwen. Dus eerst moet de hut weg. Nu zegt iedereen, je bent gek. Je gaat hier in de regen staan. Deze kerel zal je straks uitlachen. Als je niet voorzichtig bent, zul je hem wegjagen. Maar als je die leugens overwint, dan zeg je, oké, ik hou mijn ogen op de foto van het nieuwe huis en laat het toe. Dus wat ga ik doen? Ga uw gang, meneer, met het bouwen. Oké, nu is mijn hut weg en dan komt het landhuis. Toen riep hij een ander stuk gereedschap, dat een ander stuk gereedschap moest komen, een grote graafmachine. En hij begint een heel groot gat op dat stukje grond te graven. En nu gaat hij om een laag, een gat bouwen, een gat graven. En jij zou naar boven, maar hij zou naar boven moeten bouwen. Je gaat in de verkeerde richting schreeuwen dan. Begrijp je niet, er moet gebouwd worden. En je raakt in paniek. Je jaagt hem opnieuw weg. En je vult dat gat weer dicht. En je gaat weer dat hutje op de grond bouwen. Maar hou je oog op de prijs, op de foto van dat huis. Want hoe hoger je gaat, hoe dieper je eerst dat gat moet graven, want er moet een fundering komen. Dus als je je verstand hebt gericht op het bouwen, dan begrijp je precies waar het proces overheen, hoe het proces verloopt. Dus als er tijd tussen komt en je probeert deze man te laten doen wat hij moet doen, en je geeft een toestemming voordat het werkelijk wordt uitgevoerd, dan zijn dat dingen die daartussenin gebeuren. Dus je moet je ogen houden op de Heer en zeg: te zijner tijd zal u mij verhogen. Maar het eerste wat je zou doen, als je God volledig vertrouwt met je hele hart, het eerste wat je moet horen is de bulldozer die komt aanrijden. En dat is wanneer de meeste mensen in paniek raken en de heerschappij van hun leven weer overnemen, omdat hij alles wat je hebt opgebouwd gaat platwalsen. Want het staat in de weg, wat je zelf hebt gebouwd. En als hij dat opgeruimd heeft, dan gaat hij een kuil graven, want je hebt het op zand gebouwd, net als op de hut. Net zoals die man in Afrika de hut op het land heeft gebouwd. Als je begrijpt dat dat een proces is, dus wat je wilt dat het proces niet vertraagt. Maar wat de meeste christenen doen, is ze zullen toegeven aan hem. En je weet wel, degene die ging zitten en in paniek raakte, ze zouden het terugnemen om hun eigen hut weer op te bouwen. Of misschien komen ze bij het gat en dan krijgen ze 3 meter gat. En dat nemen ze dan weer over en vullen het gat en bouwen dan weer hun eigen hutten op. En ze doen dat hun hele leven lang. En er komt nooit een landhuis op dat stukje grond. Je moet hem vertrouwen. Hij is de meester. Hij is de architect. Hij heeft de blauwdruk. Hij weet wat er gedaan moet worden. Dus je wilt dat zeker niet vertragen. Dat is wanneer je wilt overwerken. En hem al het werk laten doen dat hij wil doen terwijl hij aan het afbreken is en de funderingen aan het leggen is. Want te zijner tijd, dan zal hij je verheffen. Geestelijk zul je omhoog gaan. En als God je verheft, kan niemand je meer naar beneden halen. De Satan gebruikt dat in het beginstadium, omdat we de wegen van God niet begrijpen. We begrijpen het geestelijke niet, maar is tenminste een natuurlijk parallel die je enigszins begrijpen kunt. En dat is het moment dat je op hem moet vertrouwen. Want hij gaat het niet allemaal uitleggen. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Alles wat niet uit geloof is, is zonde. Dus als je hem niet vertrouwt, ben je in de zonde. En je bent niet in de geest om mee te beginnen. Dus je kan het geestelijke gebouw niet bouwen. Dus we moeten ons bezighouden met het vertrouwende gedeelte. Dan gaat het verder. En zegt in vers 7: werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Op dit punt wil ik het hebben over de duivel hier. Vers 8. Wees nuchter, wees waakzaam, want uw tegenstander de duivel loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan. Nou, ik hou van dit Bijbelvers. Toen ik naar Afrika ging, leerde ik dingen die ik nog niet wist. Ik heb ontdekt wat een brullende leeuw is. Weet iemand wat een brullende leeuw is? In Afrika praten ze erover in de bush. Maar wat zij de bush noemen is gewoon heel hoog gras. Echt hoog gras. Dat is waar de andere kuddes grazen en zo ook de leeuwen zijn. Nou, degene die de brullende leeuw wordt genoemd is een oud mannetje. Alles wat hij in principe doet is een groep beschermen en het vrouwtje doet al het werk. De vrouwtjes doen al het werk. Ze zorgen voor het eten en zo. En hij zit daar maar en probeert er mooi uit te zien en zijn manen mooi te houden. En dat is het enige wat hij doet. Maar hoe zit dat dan als hij oud wordt en niet meer kan vechten en beschermen? Hij kan niet meer dingen doen die normaal zijn taak waren. Nou, ze hebben geen welzijnssysteem in de leeuwenstam. Maar ze zijn bijbels. Het Oude Testament, oud-testamentisch, zegt: als je niet werkt, dan krijg je geen eten. Dus hij heeft een taak, een baan. Dus de vrouwtjes zijn degene die doden. Plotseling is er hier een groep antilopen aan het grazen. En het is tijd om het avondeten klaar te maken. Dus de vrouwtjes gaan erop uit. Eerst en vooral nemen ze de oude brullende leeuw mee en sturen hem aan de andere kant van het veld. Nu, hier is de leeuw al een aantal tanden aan het verliezen. En als hij er een zou kunnen vangen, zou hij hem zelfs niet eens kunnen opeten. Dus hier gaat hij strompelen. Hij blijft beneden in het gras. Hij werkt zich aan een slag in de rondte, waarschijnlijk heeft hij artritis en hij komt helemaal aan de andere kant van de gazelles uit, van de andere kant van waar de vrouwtjes zijn. Ze verstoppen zich daar beneden in het gras en als hij aan de andere kant is van waar de vrouwtjes zijn, dan staat hij op en brult heel hard. Hij kan nog steeds veel lawaai maken. Dus hij brult en de angst slaat toe bij de gazellen en de kudde raakt in paniek en ze rennen de andere kant op, recht in de handen van de vrouwtjes en ze maken hun prooi. Dan strompelt hij de oude leeuw terug en krijgt hij zijn avondeten. Dat is hoe hij zijn brood verdient. Dus Satan is niet de leeuw, hij is een brullende leeuw. Jezus is de leeuw van de stam van Juda. Dus ik krijg dit beeld van Satan als een brullende leeuw, maar de Heer heeft zijn tanden al uitgetrokken en hij kan er niet meer mee veel doen. De reden waarom ik de King James Bible zo leuk vind, is dat de Britten, de Engelsen, erg beleefd zijn. Ze hebben zelfs Satan beleefd gemaakt. Dus ik krijg dit beeld. Ik sta hier en daar komt de brullende leeuw en we staan hier allemaal in een rijtje. Hij komt voor ons staan en hij brult heel lang, heel hard en zoekt naar wie hij verslinden mag. Dus hij brult heel hard en zegt, mag ik je verslinden? Ik zeg tegen hem, nee, ik denk niet dat je het kan. Dus hij brult voor jou en zegt, mag ik jou verslinden? Nou, zoals jouw geloof is, zo zou het tot je zijn. Wat zou je dan zeggen? Nee, ik denk niet dat je me kunt verslinden. Maar misschien kun je een arm afbijten, maar me niet echt verslinden. Nou, dan stop je hem eigenlijk een kunstgebit in zijn mond en dan zal hij jouw arm eraf afbijten. Want zoals jouw geloof is, zo zal het ook met je gaan. Je gaf hem de autoriteit om je arm eraf te bijten en dat is wat je gelooft. Maar in plaats daarvan lak ik hem elke telkens uit en ik zeg rot op. Dus dat is wat ik heb. Een visioen dat van elke keer als hij tegen me brult, heb ik zie dan die oude leeuw. De volgende keer als hij tegen me brult, denk dan aan. De volgende keer als hij tegen jou brult, denk dat dan aan. Ga maar iemand anders opzoeken en hou die troep bij je, zeg je dan tegen hem. En je maak je dan niet druk over wat hij zegt. Nou, laat me je een waarschuwing geven. Doe dat niet als je in zijn koninkrijk bent, of hij zal je echt verslinden. Als je hem al het gezag hebt gegeven omdat je in zijn koninkrijk bent, zal hij schade aanrichten. Dus je kunt er maar beter voor zorgen dat je in het koninkrijk van God bent, want hij mag niet in het koninkrijk van God komen. Wat hij probeert te doen is je in paniek brengen en je uit het koninkrijk van God te laten rennen zoals de gazellen, zodat je in zijn koninkrijk weer komt. Dat is het koninkrijk van Satan. Dat is het vlees. Dus als die gazellen dat systeem begrepen en dat gebrul zouden horen, welke kant denk je dan dat ze opgerend zouden hadden? Ze hadden naar het gebrul moeten rennen, recht op de gebrul af. En misschien zou die oude leeuw dan wel één of twee kunnen pakken, maar de meeste zouden dan ontsnapt zijn. Maar ze zijn bang en dat is wat het doet, onze angst. De grote angst zal op je afkomen en daar is waar je je geloof in vrijzet. Dus je hebt Satan en de macht, Satan macht gegeven. Hij heeft niet meer autoriteit over jou dan dat je hem geeft. Dus als je je realiseert dat je werkelijk gezag in je leven hebt, dan moet je je uitzoeken waar je en hoe je hem die toestemming hebt gegeven. En dan kun je het terughalen en je kunt het intrekken. Hij heeft niet langer meer plaats in je. Dus hoe doe je dat? Ik wil er gewoon even zeggen, en ik wil daar een beetje over uitleggen. Er is een onderwerp dat ik ga delen. Ik denk dat het waarschijnlijk voor iedereen op deze planeet geldt. Als iemand hier ooit iemand hier in deze kerk gekwetst geweest, in je geest, in je hart, gewond geweest? Waarschijnlijk wel. Het is niet gemakkelijk om daarvan af te komen, of wel? Ik denk niet dat er iets verwoestender is dan in je geest of in je hart verwond te zijn. En bijna iedereen heeft wel iets meegemaakt. Sommigen zijn echt verwoestende wonden. En het is niet verbazingwekkend dat je iets kunt meemaken dat nog 20, 30, 40 jaar later, als je daaraan denkt, nog steeds pijn doet. Maar plotseling, als je erover begint te praten, vraagt iemand je ernaast zodra je erover begint te delen en het doet pijn. Veel christenen hebben er jaren over gedaan en God gevraagd om dat te genezen. Zal de pijn weggenomen worden? En het is niet weggegaan. En er wordt ons gezegd, ja, je moet de persoon die je gekwetst heeft wel vergeven. Soms dat Soms is dat moeilijk, omdat de duivel je laat denken, nou, als ik hem vergeef, betekent dat dat wat hij heeft gezegd of gedaan, dat dat goed is. Nee, dat is het niet. Het is gewoon zeggen dat je niet van plan bent om rechter over de zaak te zijn. Je geeft het over aan de Heer en hij kan hem vergeven of laten gaan of doen wat hij ermee wil doen. Je hebt het aan hem overgelaten. Als je veel bitterheid en woede jegens een persoon hebt opgebouwd, kan dat veel opluchting brengen. Maar als je teruggaat en erover nadenkt, is er nog steeds pijn. Er is nog steeds pijn in je hart. Dus het is moeilijk om dat los, ervan los van te komen. Een van de, mijn vereisten als predikant om te doen wat ik doe, was dat God me over de wereld rondstuurde en in kerken binnen liet gaan om misschien een kerk van 100 leden toe te spreken. En ik wilde degene wiens hart uitgaat naar God bereiken. En dat waren misschien maar 2 mensen van de 100. Dus er waren 98 andere mensen in de kerk die liever hadden gehad dat ik in Tulsa achter thuis was gebleven en niet was gekomen. En dus, voor die 2 was ik er. En God eiste van mij om tot hen te komen en mijn hart te openen. En ik kijk niet of ze aardig zijn of niet. Ik begin gewoon met mijn geest en mijn hart open te houden voor hen. En soms had ik zelfs 2 mensen die naar mij luisterden en de rest, de 98, die schoten pijlen om me af. Satan gebruikte ze soms pijlen om me af te schieten. Nu, het is een normaal ding om te doen dat we ons hart gaan sluiten als iemand ons pijlen of wat afschiet, of een schild opzetten, of je zwaard tevoorschijn haalt en te beginnen terug te vechten. Maar God liet mij dat niet toe te doen. Dus ik opende mijn hart, ik laat het open, telkens als ze op mij afschoten, en ik concentreerde me op de 2 personen waarvoor ik werkelijk kwam. Nou, ik had de hele tijd om, nodig om de 98 die op mij schieten daar te blijven en ik had dan pijn in mijn hart, maar voordat ik het gebouw verlaten was, was het alweer genezen. Ik had geen pijn en geen wonden. Dan ging ik direct naar de volgende bijeenkomst in een andere kerk en deed hetzelfde. Ik heb dat 47 jaar geleden meegemaakt. Ik doe het nog steeds. Sommigen zullen zeggen, hoe kun je zo leven? Sommigen kunnen zich dat niet eens voorstellen. Maar daar is een reden voor, want zo ben ik zeker niet begonnen.
Dus ik wil met jullie delen hoe verwoestend iets kan zijn voor jaren en hoeveel pijn en lijden we doormaken met iets dat zo gemakkelijk kan worden opgelost als Gods wegen begrijpen. En we niet omkomen door gebruik van kennis of wijsheid. Ik heb hier een voorbeeld van gegeven, minstens 27 jaar geleden. Ik was in Schotland en we hadden een samenkomst in een stad gehad en ik reisde de volgende dag naar een andere stad aan de kust. En ik was daar vlak voor etenstijd om een maaltijd te gebruiken bij de voorganger. Daarna zouden we naar de kerk gaan en zou ik de bediening doen. Dan kom ik terug, breng 's nachts de nacht door, ga de volgende dag vroeg weer naar een andere stad. Dus ik heb niet veel tijd daar en ik ben nog nooit in de kerk geweest. Ik kwam dus bij de pastoor thuis, zijn vrouw had een lekkere maaltijd klaargemaakt. En ik herinner me dat een maaltijd afgemaakt met een prachtige appeltaart. En ze hadden zelfgemaakte appeltaart gemaakt en het zag er lekker uit. Ik nam een hap en de pastoor was bij me en we hadden een paar minuten tijd. Hij ging naar de kerk en de pastoor zei, broeder, ik haat het om dit te doen. Ik moet je iets vragen, ik haat het om je te onderbreken, maar we zijn over 5 minuten klaar om naar de kerk te gaan. We gaan naar de kerk en u gaat vanavond spreken. We komen vanavond terug, u gaat morgen vroeg weer weg. Maar hij zei, ik wil je bekennen dat ik een egoïstisch motief had om je uit te nodigen. Ik kende je niet, maar toen ik hoorde wat u leerde over het horen van de stem van de Heer, nodigde ik u uit omdat ik hopelijk u God voor mij kunt horen. Hij zei, ik ben 63 jaar oud, ik heb vele jaren ben ik dominee geweest en mijn vader is in de 80 en hij ligt in het ziekenhuis te sterven. Ze verwachten niet dat hij nog een week of langer leeft. Hij zei, ik heb een probleem. Hij zei, ik vind het heel erg als ik dit deel. En ik zei, nee, ga uw gang. Hij zei, mijn vader was visser en we woonden vlakbij de haven, 3 of 4 straten verderop en ons huis stond op een heuvel. en vanuit mijn slaapkamer kon ik de haven zien en alle visserboten. Ik was 7 jaar oud en ik zag de visserboot van mijn vader binnenvaren. En ik werd opgewonden, ik rende naar beneden, ik rende door de straten naar beneden naar de kade. Ik zie de boot komen, ik ren, ik ben opgewonden. Ik had mijn handen omhoog schreeuwende naar mijn vader en rende naar hem toe. En toen hij me zag aankomen, nu weet ik niet waarom, misschien omdat hij het huis niet had moeten verlaten en in zijn eentje door de straten had moeten lopen, om wat voor reden dan ook, toen ik dichterbij kwam, had zijn vader tegen hem geschreeuwd en zei, wat doe jij hier beneden, ga nu meteen terug naar het huis. Dat is wat hij zei dat gebeurde. Heel boos. En het verpletterde de geest van het kind en het barstte uit in tranen en rende naar huis. Zoiets simpel als dat. Nou, dat is 56 jaar geleden en die pijn is er nog steeds. En hij zei, mijn vader ligt op sterven en ik wil niet dat hij deze wereld verlaat met dat tussen ons. Hij zei, de laatste 30, 40 jaar telkens als een predikant naar Engeland komt, die verondersteld wordt enige zalving van de God te hebben, en ze bidden voor mensen, dan maak ik de reis, ik vertrek en ga naar de bijeenkomst. Ik ga naar die gebedslijn, sta en breng dit ter sprake en laat voor me bidden, voor genezing ervan. Want, zei hij, ik heb, weet je, in de counseling gehoord, je moet je vader vergeven. Hij zei, ik heb hem 1000 maal vergeven. En normaal gesproken gaat het goed met me. Maar zodra ik de kamer binnenloop waar mijn vader is en ik zie hem, boem, dan is die pijn daar. Ik heb geen idee waarom God me niet heeft genezen. Hij zei, wilt u alsjeblieft aan God vragen of je wilt vertellen waarom hij de wond niet genezen heeft. Ik zei, nou, ik zal het hem vragen en als hij het me zegt, zal ik het vertellen. Zo niet, dan zeg ik dat ik het niet weet. Ik zei, Heer, wilt u dat beantwoorden? En God zei, ja. Ik zei, waarom heeft u de wond niet genezen? God zei, ik heb het niet genezen vanwege zijn zonde. Je moet hier naar luisteren en de Heilige Geest vragen om tegen je te getuigen. Het lijkt zo simpel. De eerste wond die hij opliep kwam van zijn vader. De zonde van zijn vader tegen hem. Hij had zelf niks gedaan als kind. Hij was maar 7 jaar oud. Hij had helemaal niets verkeerds gedaan. De Satan gebruikte dus zijn vader om via hem te komen en hem te verwonden. Dus het is de zonde van de vader. Maar hij had hem al vergeven, dus waarom had God hem niet genezen? Nu moet je begrijpt dat misschien niet met je verstand, maar het is gewoon realiteit. Het is een feit, je moet het gewoon horen. Ik zei, waarom bent u niet in staat geweest om dat te genezen? En God zei, omdat ik geen toegang heb tot de wond, omdat hij Satan al toegang had gegeven tot de wond. Ik zei, hoe heeft hij dat gedaan? God zei, omdat hij zijn vader oordeelde en de Bijbel zegt, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Dat is zonde. De eerste wond kwam door de zonde van de vader. Maar als hij niet gezondigd had, dan kon hij God vragen om te komen en het te genezen. En God kon het genezen. Maar omdat hij gezondigd had, gaf hij Satan toegang tot die wond. En Satan laat de wond etteren en infecteren, net als een infectie op je arm. En daardoor, ook al deed hij het onwetend, had Satan wettige toegang tot de wond. Zolang Satan toegang heeft, heeft God geen toegang. God overschrijdt dat niet. Dus voordat God toegang kan hebben, moet hij de deur sluiten voor de toegang die hij aan Satan gaf. Dan God vragen om te komen en God zou kunnen komen. Dus toen ik dat deelde, getuigde de Heilige Geest onmiddellijk tegen hem. Hij zei, dat is het. Hij zei, het was nooit in me opgekomen dat ik gezondigd had, maar er is geen twijfel mogelijk, dat is precies wat ik heb gedaan. Dus hij riep het onmiddellijk uit vanuit zijn hart en vroeg God om vergeving voor het veroordelen van zijn vader. God vergaf hem onmiddellijk, waardoor de deur dichtging en Satan geen legale toegang meer had. En hij zei, God, wil u nu komen en deze wond genezen? En hij voelde een sterke aanwezigheid van de Heilige Geest terwijl we net klaar waren. Dus oké, we moeten naar de bijeenkomst. Dus we gaan naar de bijeenkomst en eindigde, komen die avond terug. Ik vertrek de volgende ochtend. Hij voelde zich goed, maar hij was nog steeds geen bewijs dat het ook gedaan was. Dus ik wist dat hij naar zijn vader zou gaan en ik zei, Wil je me een brief schrijven naar Amerika en me laten weten hoe het gaat? Dus ik kwam 3 of 4 weken later thuis. Ik kreeg een brief van hem en hij zei in die brief: ik ging naar het ziekenhuis, ik stond voor de deur en dacht, als ik de deur open doe, is er altijd pijn. Hij opende de deur, zag zijn vader in bed liggen en zei dat er niets anders was dan liefde die in zijn hart opborrelde en uit zijn lichaam stroomde. Hij zei, 3 dagen later is mijn vader overleden. Zoiets eenvoudigs, deze man werd 56 jaar gekweld door Satan. En iemand die daar zat en een telefoon had die werkte met God, gaf hem het antwoord van God in ongeveer 15 tot 20 seconden, terwijl hij een stuk taart at. En deze man was overal heen gegaan naar elke bijeenkomst, elke bekende prediker die ooit langskwam. Mensen de handen opleggende, zalfde met olie, de duivel berispte, al dat soort dingen deed. Je kunt de duivel berispen wat je wilt, maar als hij legale toegang heeft, gaat hij nergens heen. Dus dat zijn dat soort sluwe dingen van Satan. Ik vertrok daar en ging naar de volgende stad, waar het evangelie deelde in een full gospel businessman vergadering. En verbleef in een pastorshuis in afwachting om naar de bijeenkomst daar te gaan. En hij begon net wat van zijn getuigenis te delen. Hij zei, ik heb je hier uitgenodigd omdat ik weet dat je praat over de gemeenschap met de Heer. En hij zei, ik had dat altijd met de Heer tot ongeveer 2 jaar geleden. En een vriend van mij verhuisde naar een andere kerk en ging achter mijn rug om en verraadde mij en ze namen de kerk over en zetten mij buiten. Dit is een goede vriend, dus het heeft mijn geest echt gekwetst. En hij zei, de laatste 1,5 jaar kon ik helemaal niet meer prediken, het is zo verwoestend. Hij zei, eindelijk kan ik weer voorgaan en God kan met me communiceren, maar de nabijheid, de gemeenschap met God is niet terug. Iets scheidt me van die gemeenschap, en die echte hechte gemeenschap met God en ik weet dat het zo moet zijn. Ik heb alleen geen idee waarom ik het ben en wat er is gebeurd. En de Heer liet me met deze man delen wat er de avond ervoor gebeurde. En meteen ging het lampje branden. Hij zei, dat is het precies. Dus hij had onmiddellijk berouw en onmiddellijk was die nabijheid tot God, die hij 2 jaar niet had gehad, terug. We gingen naar de bijeenkomst en hij zei tegen me, ik heb het gevoel dat iedereen in deze vergadering zulk een probleem zal hebben. En hij vroeg me om daarover te delen. Ik deelde die avond, iedereen in het gebouw kwam zowat overeind en hoorde dat en bad en vroeg om God om vergeving, daarvoor en God genas hen. Nu ga ik terug. Ik kan veel traumatische dingen horen die in mijn leven zijn gebeurd, maar ik kan teruggaan en ze allemaal in detail vertellen en je zult geen enkele emotie van mij zien. Geen verdriet, sterker nog, je ziet me glimlachen, omdat ik van alles niet alleen genezen ben, maar ik heb ook nog van geleerd wat ik in die situatie had moeten leren. Als ik terugga, is er geen negatieve dingen in mijn leven. Het is een positief ding. Dus ik ben daar nu al zo'n 40 jaar van verlost en ik heb vandaag geen last meer ervan. Ik wil het gewoon met je delen omdat het iets simpels is. Je kunt je niet alleen genezen worden en er vrij van zijn. Je kunt dit gewoon thuis doen en een situatie naar voren brengen. En ik garandeer je dat 99,99% van de tijd dit de reden zal zijn waarom je niet genezen bent. Heel zelden zal het iets anders zijn dan dat ene simpele ding. Nu, dat is iets dat je echt is voor iedereen. Weet je hoe dat pijn doet daar? En je weet hoe lang je hebt geleden onder iets. Dus je moet begrijpen dat is wie Satan is. Zo is een kind van 7 jaar dat werd gekweld door hem 56 jaar lang. Zijn vader ligt op sterven en Satan geeft hem nog steeds geen rust. Nog steeds gaat hij hem kwellen tot het einde toe. En hem daarna kwellen omdat het nooit opgelost zou zijn. Dat is wie Satan is. Dat is zijn houding. En als wij ervoor kiezen om heer van ons eigen leven te zijn, dan is dat aan wie we ons toegeven, overgeven. Je realiseert je dat je ervoor kiest om heer te zijn, je dat alleen kunt doen in zijn koninkrijk, het koninkrijk van Satan. En je geeft hem de autoriteit en toegang in je leven. Wil je echt dat zo iemand toegang heeft in je leven? Hij komt met zijn misleidende manier en je geeft manieren die juist lijken. Terwijl het enige wat hij gaat doen is je beroven, je vernietigen en je relatie verbreken met de enige echte persoon die volledig en onvoorwaardelijk van je houdt, dat is God. Mensen, we moeten wakker worden en hierover nadenken. Satan is bedriegelijk, hij is een sluw, hij is listig. Dus zie je, er is een werk in deze man dat eruit zag alsof hij zo'n verwoestend werk was, dat het onmogelijk zou zijn om te herstellen. Het was heel eenvoudig toen hij de waarheid kende. Zodra deze man de waarheid hoorde, bevrijdde de waarheid hem. Maar hij moest het verwerken. Hij moest het geloven en hij moest de waarheid verwerken en toen bevrijdde de waarheid hem. Ik breng de waarheid en de waarheid is ontworpen om het werk van de duivel in het leven van de mensen te vernietigen. Maar de waarheid horen is niet goed genoeg. Je moet ook een dader van het woord zijn. Je moet de waarheid verwerken, want als je het niet doet, dan bedrieg je alleen jezelf. De duivel bedriegt ons niet. We bedriegen onszelf, omdat we niet willen het verwerken. Dus je moet een beter beeld van Satan krijgen als je het nog niet door had. Hij is walgelijk in je gedachten. En vooral omdat wanneer hij komt als een misleiding op een manier die juist lijkt, dat is nog walgelijker, omdat hij komt, God imiterende. Hij probeert je te laten denken dat je iets goeds doet, dat je iets goeds krijgt en hij berooft je gewoon van je erfenis. Ik deelde daar een beetje over gisteravond, dus ik wilde dat delen. Maar ik voel dat dit een belangrijk ding is. Hoeveel hadden dat nodig? Dat is heel eenvoudig en dat is iets wat je kunt doorgeven aan andere mensen. Verwerk het als je je eigen getuigenis hebt van die verwerking in je eigen leven. Dan kun je dat delen met iedereen, want iedereen in de zaal zat met dat soort dingen, zal met dat soort dingen te maken hebben, geloof me maar. Dat maakt een groot verschil. Omdat ik sommige dingen in mijn leven heb gedeeld dat mensen boos en kwaad werden op de persoon en er is jaren geleden iets gebeurd wat ze mij hebben aangedaan, dan zouden ze in problemen met God komen. Dus wees voorzichtig, want ze veroordelen hen en werden helemaal in de war. En ik moest er zelf om lachen om de dingen die in mijn leven waren gebeurd. Er zijn ernstige dingen gebeurd in mijn leven, dus ik ken het proces. Ik weet hoe het voelde om die pijn te hebben en ik weet hoe het voelt om het niet te hebben. En niet bang te hoeven te zijn om het ooit te krijgen. En dat is waarom de meeste mensen niet kwetsbaar zijn voor de Heer. Omdat we bang zijn om gekwetst te worden. En dat is waarom Satan die dingen gebruikt. Omdat het zo verwoestend is. We zijn bang om kwetsbaar te zijn en ons hart echt te openen. Omdat we bang zijn om weer gekwetst te worden. Ik heb helemaal geen angst. Ik bedoel, ik open bewust mijn hart in het midden ervan. Doe je best. Omdat ik de duivel er nooit toegang toe heeft. Nu gaat het een beetje verder. Ik hoef niet gewond te zijn. Hoor je wat ik zeg? Ik kan mijn geest openen en toch niet gewond raken als God dat niet wil. Ik kan meer liefde loslaten dan zij kunnen haat kunnen loslaten. En het stopt zonder dat ik mijn hart hoef te sluiten. Maar in veel gevallen wil God dat ik dat niet doe en hen laat weten dat ze mij kunnen raken. Maar ik veroordeel hen niet terug en reageer niet terug. En dan weet je iets, de liefde dringt tot hen door en ik zat daar, wauw. En ze denken, wauw, die kerel schiet niet terug. En dan stoppen ze met schieten. Dan begonnen ze te luisteren en diezelfde bijeenkomst tegen het einde waren er ongeveer 98% mensen die op mij schoten en nu begonnen te luisteren. Maar ik moest bereid zijn om hen op mij te laten schieten en onschuldig te blijven. Ik heb niets gedaan om te rechtvaardigen. Nou, hij schoot op mij. Nee, ik schoot niet terug op hen terug. Dus er kwamen geen pijltjes terug op hen, alleen maar liefde. De meeste mensen geloven niet dat dat mogelijk is, zie je? Maar dat zien ze als een demonstratie ervan. In de korte tijd die ik nu heb, wil ik een paar Bijbelversen met jullie doornemen. Een beetje van de heerschappij en hoe belangrijk is voor Jezus om Heer van jouw leven te zijn, om een overwinnaar te kunnen zijn en te wandelen in de dingen van het Koninkrijk van God. Want er zijn ernstige gevolgen aan verbonden. Een van de leugens van Satan is dat hij je laat denken dat onze erfenis geen voorwaarden heeft, dat alles onvoorwaardelijk is wat niet waar is. De belangrijkste hebben wel voorwaarden. Ik wil een paar Bijbelversen met jullie delen en even snel wat van die dingen doornemen. Maar in Efeziërs hoofdstuk 4, omwille van de tijd, ga ik een beetje haasten door een aantal van deze, als dat mogelijk is. Maar je moet begrijpen waar dingen beginnen en dat er een begin is in de kerkelijke wereld en ze waren bedoeld toen we voor het eerst werden opgericht om te beginnen naar de Heer opgevaren en hij gaf de gaven aan de mens. In Efeziërs hoofdstuk 4 vers 11 staat, en dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. Nu in mijn King James Bijbel, het heeft voor de volmaking van de heiligen een komma staat er, voor het werk van de bediening. En de meeste mensen lezen dat en denken dat deze bediening gegeven zijn om het werk van de bediening te doen. Maar in het originele schrift staat er geen komma. Deze bedieningen zijn gegeven voor de toerusting van de heiligen, voor het werk van de bediening. Kijk, het is niet de toerusting van de heiligen en voor het werk van de bediening. Het is voor de toerusting van de heiligen, voor het werk van de bediening. Het is waarvoor deze vijfvoudige bedieningen gegeven zijn en hoe lang ze gegeven zijn en met welk doel. Totdat, ga ik verder in de Bijbel lezen, totdat we alleen zullen komen tot de eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grote volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listigheid tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden oppassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegsels der toebrengingen, naar de werking van een iegelijk deel in de zemaat, de wasdag des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in liefde. Ik ga dit nu even kort samenvatten, maar deze vijfvoudige bedieningen hebben tot taak de heiligen toe te rusten voor het werk van de bediening. Het is jouw taak om het werk van de bediening te doen. De taak van de bedienaar is om je toe te rusten om dat werk te kunnen doen, zodat je opgroeit en je passend verenigd wordt en weet dat we hier komen dat Jezus het hoofd is. Elk lid ten vijf verenigd heeft ieder leeft wat effectief in je gewerkt is door God en hij gaat je ontvangen. Wat effectief in je is gewerkt, dat is de bediening van het lichaam. Iedereen zou iets moeten hebben dat effectief in jou is gewerkt en niet in mij. Ik moet dat ontvangen en jij moet ontvangen wat ik heb. Het is een verscheidenheid. Het is net als een groot banket. Iedereen brengt een ander gerecht. Dus dat is wat zou moeten gebeuren. Iedereen is belangrijk, omdat het misschien niet zo opvalt als een ander deel. Maar er is geen deel van het lichaam van Christus dat niet belangrijk is. De minste, zelfs de minste, zegt de Bijbel, in het Koninkrijk van God, is groter dan de machtigste in deze wereld. Dus je neemt de grootste die er is in de wereld. En als jij de minste bent in het koninkrijk, dan ben je groter dan hem. Er bestaat dus niet zoiets als een minderwaardig deel en het heeft er niets mee te maken of je in de eeuwigheid gaat heersen en regeren. Want de minste in het koninkrijk nu kan de grootste zijn in de eeuwigheid. Het heeft niets mee te maken wat het produceert. Het heeft mee te maken met dat je bent waar je hoort te zijn. In Colossense staat het volgende. God stelt ieder deel in het lichaam waar het hem behaagt. Daarom moeten we Gods wil doen, niet onze wil. We kunnen niet beslissen waar we gaan passen. Hij beslist. Dus waar is het? Het is in het lichaam, met één hoofd onder Jezus. Dat is de heerschappij. We kunnen niet in het lichaam zijn en ons leven in handen hebben, mensen. Het maakt niet uit hoe graag we willen geloven en denken dat het zo is. Het is niet zo. Er is maar één hoofd in Christus. Iedereen heeft zijn deel. Niemand, geen ander hoofd, zelfs slechts maar één hoofd. En dat is de heerschappij kwestie en dat betekent vanuit ons hoofd is het controlerend. Elk deel in ons lichaam wordt bestuurd door ons hoofd in het lichaam van Christus. In elk deel. Het maakt niet uit waar je past in het lichaam van Christus. Jouw deel en wat je doet en alles wat je nodig hebt om het te doen komt geautoriseerd vanaf het hoofd. Dus we moeten ons realiseren dat de plaats is waar we geacht worden te komen en op te groeien, dan heeft Satan geen mogelijkheid om je heen en weer te gooien met elke wind van leer, en zal het lichaam opgroeien en opgebouwd worden in liefde. Dus dat is waar de bediening over gaat, en als je in Christus bent, dan ben je dat al Christus is rechtvaardig. Onze rechtvaardigheid is in hem. Zolang je in hem bent, ben je rechtvaardig. Als je in de geest bent. Ik deelde gisteren iets. Als je in de geest bent, dan ben je al rechtvaardig. Als je niet in de geest bent, zul je het nood zijn. Niet van dit. Alles is geldig. Alle beloften zijn ja, maar ze zijn in Christus. Je bent niet in Christus als hij niet het hoofd is. En daarom is het nummer 1 truc van de duivel over de hele wereld, is dat hij het lichaam van Christus weerhoudt van de heerschappij van Jezus Christus. Omdat hij weet dat dat alles activeert. Het is een fluitje van de cent. Hij is degene die weet wat jouw deel is. Hij is degene die ervoor wil zorgen dat je op de juiste plaats bent. Voorziet in alles wat je nodig hebt, zodat je opgroeit en weet wie je bent. Je bent in staat om je erfenis te ontvangen die nu beschikbaar is. Je zult hetzelfde werk doen dat hij deed en dat is om de werken van de duivel te vernietigen, omdat je de waarheid zult hebben en je zult je getuigenis hebben. En overal waar een leugen is, kun je de waarheid brengen die dat vernietigt. Want het is de waarheid die de leugen vernietigt en dit is geen werk om het fundament daarvan te bouwen. En dit geeft werk om het op het fundament daarvan te bouwen. In Matthäus 7 vers 21 en 23, dat is een zeer ontnuchterende uitspraak, staat het volgende. Niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is? Velen zullen de 10 dagen tot mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgedreven en in uw naam vele wonderbaarlijke werken gedaan? En dan zal ik tot hen zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Gij jullie werkers van ongerechtigheid, ga weg van mij. Dit is een behoorlijke ontnuchterende uitspraak die niet iedereen die Heer, Heer zegt, ook al zeggen ze, we hebben duivels uitgedreven, we hebben in uw naam geprofeteerd, we hebben veel wonderbaarlijke werken gedaan. Jezus heeft nooit gezegd dat ze die dingen niet gedaan hadden. Hij zei alleen, ik heb u nooit gekend. Dat woord kende in het Grieks is hetzelfde woord als in Johannes 17 vers 3, dat wij de Vader en Jezus konden kennen. Zij hebben dat nooit geactiveerd. Ze zijn nooit de belangrijkste reden ingegaan waarom hij ons om te beginnen heeft verlost, zodat we de gemeenschap zouden kunnen hebben. Dus we neutraliseren en lieten Satan ons beroven van het eigenlijke doel waarmee we om te beginnen werden gered. Hij redde ons niet alleen zodat we niet naar de hel zouden gaan. Hij redde ons zodat we zijn kinderen konden zijn en gemeenschap met hem konden hebben. Als we daar nooit in gewandelen, dan hebben we de reden van onze redding niet teniet gedaan. En alles wat we doen zonder de wil van de Vader te zijn en op hem te vertrouwen is ongerechtigheid. Ze noemen het allemaal duivels uitdrijven, allerlei wonderbaarlijke werken doen en profiteren. En hij noemde hen werkers van ongerechtigheid. Dat is de valse, dat is de antichrist, dat is de weg die juist lijkt. Dat is Satan die komt als een engel des lichts, die ons manieren goed heeft laten lijken, de vervalsing en het spotten met God. Het bespot God meer dan dat je koud bent. En dat maakt je lauw. God zei, ik heb liever dat je warm of koud bent. Als je lauw bent, ga ik je uit mijn mond spuwen. Hij zei, alleen zij die de wil van mijn Vader doen in de hemelen, die in de hemel is. In Johannes 5, zelfs als je je Bijbel hebt, kun je misschien eens inkijken. Later wil ik dit schriftgedeelte lezen uit de Amplified Bijbel. Iedereen is bekend met de Amplified Bijbel. Dat is niet zomaar een vertaling. Het is net als het nemen van een basis King James Bijbel. En het is het nemen van sleutelwoorden. En gewoon geven een volledige Griekse definitie van elk woord. Dus het versterkt dat woord. Het legt het uit. Veel mensen nemen niet de tijd. Willen niet de tijd nemen om de Bijbel te lezen. Terug te gaan aan alle woorden op te zoeken in het Grieks of Hebreeuws en de volledige definitie te krijgen. Maar dit vertraagt, dit legt woorden uit zodat je het stopt en je gaat daarover nadenken. De nummer 1 reden, in welk land ik ook kom, vooral in de eerste wereldlanden, de reden waarom ze moeite hebben met Jezus als Heer van hun leven te maken en hij hun stappen zal leiden, de nummer 1 excuus is dat ze me geven en ze zeggen, God gaf me hersenen en hij verwacht dat ik ze gebruik. Dus ze maken de veronderstellingen dat als Jezus Heer van hun leven is en hun stappen leidt, dat hun hersens niet meer worden gebruikt. Wat bewijst dat ze in het natuurlijk niets begrijpen van de geest van God? Want in het natuurlijke zegt de wetenschap dat je er waarschijnlijk toch maar ongeveer 5% van je hersens gebruikt. Maar waarom heeft de Heer die andere 95% erin gestopt? Ik garandeer je, als hij de Heer van je leven is, zul je meer van je hersenen gebruiken dan zonder. Want dat is gereserveerd voor dingen van het koninkrijk en daar is veel capaciteit voor nodig. Realiseer je je dat op het moment dat we geroepen worden om de Heer in de hemel te ontmoeten, dat we in een oogwenk zullen weten. We zullen veranderd worden en we zullen weten zoals we gekend zijn. Besef je wel hoeveel data dat is? En in een oogwenk, dat is 1/20ste van een seconde. Een vijfde van de seconde zal alles wat over ons bekend is worden gedownload. Hij zal waarschijnlijk die andere 95% capaciteit kosten om het vast te houden. Dus dingen zullen snel gebeuren. Maar Jezus, ik heb veel mensen die zeggen, nou, ik ben volwassen en ik ben trouw geweest aan God. Dus God kan me vertrouwen om mijn eigen keuzes te maken. Ik zal de juiste beslissing nemen. We gebruiken dit soort excuses. Nou, Jezus was een perfect mens. We weten allemaal dat hij nooit één keer gezondigd heeft. Dus laten we eens kijken en zien wat hij te zeggen had over hoe hij functioneerde met de Vader. Want onthoud, de Vader zet alles in het universum onder zijn autoriteit. Alles. De enige uitzondering was de Vader die alles eronder zette. Dat is het enige. Dus je komt niet hoger dan dat. Dat en hier is een persoon die nooit één keer gezondigd heeft en gezien het feit dat hij altijd vol is geweest, dus als iemand zeker in staat is om uit zichzelf de keuzes te maken, dan zou Jezus het toch wel zou moeten zijn. Zou je dat niet denken? Laten we eens kijken wat hij zegt in Johannes 5, vers 30. Jezus zegt, ik ben niet in staat om iets uit mezelf te doen zelfstandig, uit eigen beweging, maar zoals ik door God onderwezen ben, en zoals ik bevelen krijg, zo beslis ik zoals mij bevolen wordt te beslissen. Zoals de stem tot mij komt, zo geef ik een beslissing. Gelijk ik hoor, zo oordeel ik, en mijn oordelen is juist, rechtvaardig, rechtschapen. Omdat ik mijn eigen wil niet zoek of raadpleeg. Ik heb geen lust om te doen wat ik mezelf behaag. Mijn eigen doel, mijn eigen oogmerk, maar alleen de wil en het welbehagen van de Vader die mij gezonden heeft. Nu, Jezus moest alles onder ogen zien, net zoals wij. Dus hij had nog steeds zijn eigen wil. Hij had nog steeds verlangens van zijn eigen natuurlijke wil, net zoals wij dat hebben. Maar hij zocht of raadpleegde die niet, zijn eigen wil. Maar alleen de wil en het welbehagen van de Vader die hem gezonden had. Hij sprak niet alleen. Toen de stem tot hem kwam, nam hij een besluit zoals hem was opgedragen. Dus als Jezus dat deed, en hij wordt verondersteld ons voorbeeld te zijn, waarom hebben wij hier dan een probleem mee? Als hij hier in Matthäus 7 zegt, alleen zij die de wil van de Vader doen, het koninkrijk der hemelen zullen binnengaan. Waarom worstelen wij daarmee? Want is dat niet waar we willen zijn? Klinkt dat niet als een voorwaarde? Maar dat staat in niemands leerstellingen. Ze stellen geen van deze voorwaarden in de leer. En dat is gevaarlijk als we zomaar aannemen dat er geen voorwaarden zijn aan iets. Ik ga verder. Er zijn meer versen. Ik ben bijna klaar. Openbaringen hoofdstuk 2. Wat is er nodig om overwinnaar te zijn? We moeten overwinnaars zijn. Wat moet je eerst overwinnen? Jezelf, de oude natuur. Dus toen je gered werd, was het eerste wat je moest doen de oude natuur begraven, overwinnen, laten sterven. Geef alleen toe aan de nieuwe natuur vanaf het punt. Vanaf dat punt. Dat had moeten gebeuren op de dag dat je gered werd. En de meeste christenen hebben dat nog steeds niet gedaan. Ze brengen hun hele leven door en komen niet eens in de buurt om dat voor elkaar te krijgen. En dat is waarom je problemen hebt met de heerschappij. Want als Jezus consequent Heer van je leven is, zal die oude natuur sterven. De enige manier om in leven te blijven, is als je je eraan overgeeft. En weer opneemt en het gezag geeft. En het de oude natuur gezag geeft. Dan houd je dat in leven. Dus om Satan toegang te geven in ons leven zijn we degene die hem toestemming geven. We houden die natuur in stand door onze vrije wil te kiezen. We hebben een vrije wil. Maar Jezus zocht of raadpleegde niet zijn eigen wil, maar de wil en het welbehagen van de Vader. We hebben dus nog steeds het recht om die keuzes te maken. Maar je moet wel begrijpen dat we allemaal op een dag voor Jezus zullen staan en rekenschap zullen moeten afleggen voor de keuzes die we gemaakt hebben. en we kunnen niemand anders daar de schuld van geven. Het is onze schuld, dus we moeten daar heel voorzichtig mee zijn. Ik zal even een paar van deze dingen doornemen toen de Heer Johannes de brief gaf aan de 7 gemeentes in Azië. Aan het eind van elk van die 7 gemeentes, de brief, deed hij een uitspraak. Hij zei, aan hen die overwinnen zal ik iets schenken. Nu ga ik hier niet over uitweiden, ik ga ze gewoon lezen, maar kijk eens hoeveel van deze dingen, waarvan de meeste mensen geloven dat ze automatisch zijn, dat er geen voorwaarden aan verbonden zijn. Als je een kind van God bent, zijn dingen automatisch, als hij de voorwaarden geeft. En dat is de opgestane Jezus, die degene waarop ze wachten, die terugkomt, die op het eiland Patmos is. De verheerlijkte Christus die deze verklaring aflegde, liegt hij? Dus als we zeggen, nou nee, dat betekent niet dat, want hij gaat iets anders doen. Dat is gevaarlijke grond om op te staan als je dat gelooft. Dus laten we beginnen met de eerste hier. Openbaring 2:7. Wie overwint, zal ik geven de eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Vers 11. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, zal door de tweede dood niet getroffen worden. Begrijp je wat dat is in de eerste opstanding? Vers 17. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Degene die overwint, zal ik geven te eten van de verborgen manna, en ik zal hen geven een witte steen, en in de steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent behalve hij die hem ontvangt. Vers 26. En wie overwint en mijn werk bewaart tot het einde, aan hem zal ik macht geven over de volken. We hebben het hier over de naties die heersen en regeren in het duizendjarig rijk. Hoofdstuk 3, vers 5. Wie overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam niet uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Dat is behoorlijk ontnuchterend, is dat niet? Vers 12. Wie overwint, zal ik een pilaar maken in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer uitgaan, en ik zal op hem de naam van mijn God schrijven, de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God, en ik zal op hem mijn nieuwe naam schrijven. Ten slotte vers 21. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op de troon zoals ik heb overwonnen en met mijn vader ben neergezet op zijn troon. We hebben het over duizendjarige heerschappij. Dus als je in de eeuwigheid op zijn troon wil zitten en om te heersen en regeren, wie overwint zal met mij op mijn troon zitten, zoals ik ook heb overwonnen en mijn vader op zijn troon ben gezet. Daar moeten we aan denken. Nog één vers en ik ga sluiten. Openbaringen hoofdstuk 17. Want iedereen kijkt uit naar Jezus' terugkomst en het instellen van zijn koninkrijk. Maar iedereen wil daar delen van uitmaken. Dus dit gaat over de tijd dat het koninkrijk wordt opgericht. Vers 14 staat, deze zullen oorlog voeren met het lam, en het lam zal hen overwinnen. Want hij is de Heer der Heren en de Koning der Koningen, en zij die bij hem zijn, zijn geroepen, uitverkoren en getrouw. Dus we hebben het over de Heer die terugkomt, en we hebben het over de heiligen. Hij vaagt dat leger weg, wij helpen niet, we zijn alleen maar getuigen. Maar hij beschrijft de mensen die met hem zijn. Ze zijn geroepen, ze zijn uitverkoren en ze zijn trouw. Matthäus 22, 14 zegt, velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Het woord geroepen is in het Grieks betekent een uitnodiging. Welk deel je bent in het lichaam van Christus, dat is jouw roeping. God heeft je uitgenodigd om een bepaalde plaats in het lichaam te functioneren. Je kunt een uitnodiging aannemen of je kunt hem afwijzen, dat is jouw keuze. Of je kiest ervoor om onwetend te zijn en niet eens uit te zoeken wat het is, dat is jouw keuze. Maar als je ervoor kiest om erachter te komen wat het is en je kiest ervoor om het te accepteren, betekent dat niet dat je uitverkoren bent. Omdat velen geroepen of uitgenodigd zijn, zijn er slechts weinigen uitverkoren. Velen worden om de een of andere reden geëlimineerd. Sommigen omdat ze de roeping niet aanvaarden, anderen omdat ze er niet achter kwamen, weer anderen omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden om uitverkoren te worden. Het is niet genoeg om alleen maar te weten waartoe God je geroepen heeft. Dan moet je God toestaan om je daarvoor voor te bereiden tot het niveau waarop hij je zalft en je toestaat op machtigt om te functioneren in wat voor positie dan ook. Dat is zijn keuze. Je moet naar de school gaan. Het kan een korte school zijn of een lange school, afhankelijk van je roeping. Maar het is nog steeds maar het moet nog steeds zover gaan dat hij jou nu accepteert in die positie. Als je eenmaal geaccepteerd bent in die positie, dan is de enige voorwaarde of je trouw zult zijn in die positie. Zul je hem trouw dienen, waar hij je geplaatst heeft in het lichaam van Christus? Dat is waar hij beschrijft wie er met hem komen. Komen die met hem gaan heersen en regeren. Dat gaat zeggen. Dit zijn mensen die overwinnen. Dat zijn de overwinnaars. Je kunt niet doen waar dit over gaat als je een sterke ademnatuur hebt en je leeft het grootste deel erin. Je moet in de nieuwe natuur zijn en hem letterlijk heer van je leven maken en daar lang genoeg blijven dat hij die speciale originele schepping in je schept. Wie je bent, uniek past het in het lichaam van Christus, zodat je iets hebt dat effectief werkt en je voorziet en ontvangt en je daarin trouw bent en je eert wie het hoofd is. Hij eert ons door ons toe te staan op zijn troon te zitten omdat wij hem geëerd hebben. Is het logisch dat hij ons over iemand anders laat heersen, maar dat wij hem niet over ons laten heersen, dat slaat nergens om. Maar toch gokt iedereen daarop. Dat is de weddenschap van een dwaas, omdat de schrift duidelijk is. Het is niet slechts één enkeling. Ik heb het hele weekend lesgegeven over al deze voorwaarden die de Bijbel geeft, die in strijd zijn met de doctrines van de meeste mensen en wat ze denken te weten. Ik heb mensen gehad die zeiden, och, je hoeft al die dingen niet te doen. Het is alles uit genade. En dan komen ze met een of ander excuus. Nou, mijn houding is deze. Ik zei, oké, ze hoeven al deze dingen niet te doen, maar ik krijg nog steeds alles. Maar als je denkt dat je aan al die voorwaarden moet voldoen om bepaalde dingen te krijgen, nou, ik voldoe aan die voorwaarden. Dus, een deze dagen zullen we erachter komen, als we voor de Heer zullen staan. En we zullen er zeker achter komen welke van de twee juist is. Ik zei, als jij gelijk hebt en ik heb al die dingen gedaan die niet nodig waren, dan krijg jij het, dan verdien je het, maar raad eens, ik ook. Maar als ik gelijk heb, raad eens, dan verdien ik het nog steeds, maar jij niet. Dus als je een gokker bent, wat denk je dat de beste weddenschap zou zijn? Je wed dat God niet zou gaan doen wat hij zei dat hij zou doen. En ik wed dat hij precies zal gaan doen wat hij zei dat hij zou doen, ongeacht wat de mens ervan vindt. Dus de Bijbel zegt, laat God waar zijn en ieder man een leugenaar. Dus zodra we een verklaring afleggen die in strijd is met het juist verdeelde woord van de waarheid, hebben we van onszelf een leugenaar gemaakt en raad eens wie de vader van de leugen is, dat is Satan. Dus wie denk je dat jou die gedachte heeft gegeven? Wie denk je dat er op de proppen komt met deze doctrines die in strijd zijn met het woord van God? Ik heb het niet over een of ander mysterie in het woord van God, ik heb het over duidelijke Bijbelverzen. Dit zijn woorden van de Heer. Hij is degene die de rechter zal zijn. En de persoon die deze dingen zegt. Dit zijn de voorwaarden. En dit is degene waar je voor gaat staan. Met wat voor soort excuus ga je komen? Er zal er geen zijn. Dat is dwaas, mensen. Dat is dwaas, mensen. Zolang we ademen, hebben we tijd om onszelf te redden en overwinnaar te worden. Dus een overwinnaar is niet alles wat je gedaan hebt of waar je bent. Als je in Christus bent, het is waar je bent. Als je in Christus bent, als je in de geest bent, heb je Satan, zijn koninkrijk en het vlees overwonnen. En dat is een van de belangrijkste redenen waarom de kracht van de Heilige Geest je werd gegeven in Handelingen 8. Zodat je de kracht zou hebben om getuigen te zijn. Je hebt kracht om te zijn waartoe God je geroepen heeft. Om in staat te zijn om je eigen lichaam in onderwerping te brengen. Het is verbazingwekkend dat de meeste mensen alleen maar Handelingen 2 vers 4 lezen en ze spraken met tongen. Maar toen ik dat voor het eerst kreeg, ging ik door het vuur omdat ik mijn vlees niet onder controle had en ik las in Handelingen dat je met kracht zou worden toegerust en dat je een getuigenis zult zijn. Er is veel meer kracht nodig om iets te zijn dan om iets te zeggen. Elke dwaas kan iets zeggen, maar mensen ga niet meer luisteren naar wat je zegt. Ze kijken naar wat je bent. Je bent een boom van. Je kent de boom aan de vruchten. Ik zal een snelle illustratie geven. Iemand die in een bijeenkomst als deze hier, in deze kerk, heeft gehad. En er komt bijvoorbeeld een jongetje hier binnen van 6 jaar oud. En die zit op de eerste rij. En hij is absoluut uitgehongerd. En net zoals Net zoals je hebt gezien in gezinnen in Ethiopië, heel mager. Ze zijn gewoon uitgehongerd. Iedereen hier zou naar het kind kijken. En als je naar het kind keek en je vroeg hem, en ik zou dan tegen hem zeggen, kom je hier uit de buurt? En hij zegt, ja, ik kom uit de andere stad hier. Ik zei, heb je een vader? Hij zegt, ja, oh. Hij glimlacht, oh, hij is een groot man. Ik zei, wat doet je vader? Hij is een eigenaar van alle supermarkten in New York. Zou je hem willen ontmoeten? Ik zeg, ja, ik zou hem wel graag willen ontmoeten. Wat zou je denken van een vader met een kind dat verhongert en een eigenaar is van alle supermarkten in New York? Denk jij dat het dat een groot man is? Dus we hebben onze banen of gaan op bezoek bij de buren en we beginnen ze te vertellen over onze hemelse vader. Hij is niet alleen onze hemelse vader, hij heeft niet alleen liefde, maar hij is liefde. Hij is een onbeperkte voorraad aan liefde. Dan kijken ze naar ons en ze zien ons oordelen, kwaad spreken en elkaar veroordelen. Nou, als je vader zoveel liefde heeft, hoe komt het dan dat jij zo weinig hebt? Dat is een moeilijk gezegde. Ze kunnen je niet horen wat je zegt door het lawaai van wat je bent. Wat je bent spreekt veel luider dan wat je zegt. Dus als je wilt dat de eigenschappen van je vader zich manifesteren, kan dat alleen in de geest gebeuren. Alleen door in de wijnstok te blijven. En dat is Jezus als absolute Heer van je leven. Alleen door in de wijnstok te blijven, alleen door in de geest te leven. Alleen door nederig te blijven en toe te geven aan Hem. Dan maakt Hij je klaar als een vat van eer. Om dat te doen moet je je afkeren van de dingen van het vlees. Als je dat doet, is zijn belofte dat hij in zijn huis zult zijn een vat van eer of oneer. Je zult uitverkoren worden als een vat van eer en bereid worden tot elk goed werk. Dus is zijn belofte voor ons. Dus je moet de redenen doorsnijden die je hebt over waarom je God niet vertrouwt. Mijn advies is om door die redenen in de papierversnipperaar te doen en weg te gooien. Als je het op je computer hebt staan, wis het dan. Verwijder het gewoon niet. Haal het uit de prullenbak of doe het zodat zelfs de FBI het niet terug kan vinden op je computer. Haal het uit je systeem. Neem een beslissing. Geloof ik wat Gods woord van God zegt of niet? Je kunt alles wat je gelooft, je kunt geloven wat je wilt. Als je een leugen hebt geloofd, zal God je niet tegenhouden om de waarheid te geloven. Dus neem besluit om te stoppen met het geloven in de leugens en realiseer je. Want als je dat niet doet, zul je voor God staan en elk van die dossiers zal worden geopend en alles wat erin staat zal onwaar blijken te zijn. En het enige probleem is, dan is het te laat om er nog iets aan te doen. Het zal zijn als met Esau. Je zult dan wel willen bekeren, maar je zult geen plaats vinden om je te bekeren. Nu is de tijd om je te bekeren.